De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenacht en welkom bij Hemelsbreed. Later in deze uitzending gaan we voor de derde maal mediteren op de werkvloer en hoort u de start van een serie Boeddha in de linie. Maar eerst gaan we naar Assen. Want daar, in het Drents Museum, loopt nog tot eind augustus een mummietentoonstelling onder de titel Overleven na de dood. Het is een grote overzichttentoonstelling met mummies uit allerlei landen en van allerlei soorten. Blikvanger is een Boeddha-mummie. En wat daarmee aan de hand is, vroeg Peter Meijbes aan Erik Bruin. Hij is conservator in een museum, maar niet in het Drents.
In het Wereldmuseum in Rotterdam, dat beschikt over een hele bijzondere collectie esoterisch boeddhisme. Een hele etage vol met prachtige beelden, gebruiksvoorwerpen, schilderijen. Echt uniek, maar nog vrij onbekend hier in Nederland. Want deze collectie is er nog maar sinds enkele jaren.
En in die hoedanigheid van conservator werd u geraadpleegd door het Drents Museum. En dan denk ik, het Drents Museum en boeddhisme, wat heeft dat nou weer met elkaar te maken?
Het Drents Museum is bezig geweest vorig jaar met het voorbereiden van een enorme tentoonstelling. Die is onlangs van start gegaan in februari. En dat is een tentoonstelling over mummies van de hele wereld. En ze hebben het voor elkaar gekregen om een 60-tal mummies bij elkaar te brengen. Uit Peru, uit Egypte, natuurlijk ook de Drentse veenlijken uit hun eigen collectie. En onder deze hele verzameling mummies, 40 menselijke mummies en 20 dierlijke, bevond zich ook de mummie van een boeddhistische monnik uit China. En daar wilde men graag meer van weten. Vandaar dat ik toen ben geraadpleegd. Ik moet er wel even bij zeggen, hij bevond zich in een reliekbeeld. Dus het was niet zomaar een mummie waarvan iedereen zonder meer kon vaststellen van hé, dit is een geconserveerd menselijk lichaam. Het ging om een heilige beeld en dat werd in Hongkong verkocht. Hij is op een bepaald moment na de culturele revolutie in de kunsthandel beland. En uiteindelijk is het bij iemand terechtgekomen die het een tijd lang had staan voordat hij het naar een restaurateur bracht. En die restaurateur die heeft ongeveer een jaar na de aankoop, dat was in 1998, heeft hij het een keer nagekeken omdat er probleempjes mee waren. En toen heeft hij het beeld gekanteld. Er zat een vermolmde bodem onder dat heilige beeld. En die bodemplaat die heeft hij toen verwijderd. En toen vielen er een handvol gedroogde kevers uit. En ook een linnen rol met Chinese karakters daarop gekalligrafeerd. En toen tuurde hij dus in de bodem van dat beeld van, waar kijk ik nou eigenlijk naar? En toen keek hij rechtstreeks in het achterwerk van een boeddhistische monnik die al eeuwenlang in dat beeld verborgen zat. Het bleek dus een reliekbeeld te zijn waar een complete mummie in zat.
En dat was tot die tijd helemaal nog niet bekend. Degene die het beeld in huis had staan, die dacht een mooi beeld. Maar die wist niet dat er ook nog iemand in zat.
Die heeft dus een jaar lang een vreemde logé in huis gehad zonder daarvan op de hoogte te zijn. Het was een heel indrukwekkend beeld, moet ik ook zeggen. De eerste keer dat ik het zag, was ik enorm getroffen door de expressie. Een blik van mededogen, verdraagzaamheid, compassie. Maar ook een blik die ik herken van zenmeesters waarbij ik getraind heb. Het beeld stond normaal in een tempel met de knieën op ooghoogte, zodat gelovigen of bezoekers van de tempel het konden vereren. Het hoofd van het beeld is ook iets gebogen. Het kijkt neer, ziet neer in mededogen op de gemeenschap, zeg maar. En bij de restaurateur stond het op een bodemplaat die op de grond stond. Dus ik knielde bij het beeld neer om het te bekijken. En toen ik mijn hoofd oprichtte om recht in het gezicht te zien, bevond ik me eigenlijk in dezelfde positie waarin je ook bevindt als zenstudent in het kamertje van de zenmeester, wanneer de meester onder ogen komt. Dan kijk je naar de meester op, die dus ietsje hoger zit dan jij. En nou, ik werd onmiddellijk getroffen door de gelijkenis. Dit was niet zomaar een beeld, ik keek in de ogen van een zenmeester. Er is inmiddels een boek verschenen dat de gelijknamige tentoonstelling in het Drents Museum vergezeld. Het boek heet Mummies overleven na de dood. Daarin is één hoofdstuk gewijd aan deze Chinese mummie. En dat hoofdstuk heb ik geschreven naar aanleiding van het onderzoek waarbij ik dus betrokken ben. En dat vorig jaar in Mannheim is begonnen in Duitsland. Even kijken. Hier hebben we een foto van het reliekbeeld. En ja, daar is het niet aan te zien dat zich daar een mens in bevindt. We kijken gewoon naar een heilige beeld, het beeld van een monnik. En we zien ook dat het beeld op een bodemplaat zit waar handgrepen aan zitten. Wat betekent dat het een processiebeeld is geweest? Het is kennelijk rondgedragen rond de akkers vroeger, in de hoop op een goede oogst. Dus ja, het volksgeloof heeft er uitgebreid gebruik van gemaakt. Er werd dus een mystieke kracht toegeschreven aan dit beeld.
U hebt het beeld later onderzocht. Hoe is dat precies verlopen?
In juli vorig jaar is het beeld naar Mannheim getransporteerd, naar het Rijsengelhorn Museum, tenminste het laboratorium van de Rijsengelhorn Musea. En daar is het uitgepakt en onderzocht door een internationaal team van deskundigen. En we hebben toen gekeken naar de uitwendige kant van de mummie en ook inwendig onderzoek gedaan. Dat is allemaal mijn afdeling niet. Mijn afdeling was meer de buitenkant van de mummie. Wat zegt dit beeld over de inhoud? Dus wat zegt dit beeld eigenlijk over de monnik die zich erin bevindt? En kunnen we daar conclusies aan verbinden van wie was die monnik? Welke rang bekleedde die? Tot welke school of secte behoorde die misschien? Dat soort elementen. En dan had hij ook nog bepaalde decoraties op zijn gewaad, op zijn monnikskleed. En die kunnen ons ook weer informatie verschaffen. Dus daar ben ik druk mee bezig geweest.
En wat hebt u allemaal ontdekt?
De monnik stamt uit de 11e, 12e eeuw, uit de Song-dynastie. Maar de laatste restauratie en decoratie heeft plaatsgevonden in de 14e eeuw. En uit die tijd dateert ook die schriftrol. Die mummie die is eeuwenlang vereerd geweest in een plattelandsklooster. En de rijstboeren daar in de omtrek, die gingen dus uiteraard, zoals wij naar de kerk kunnen gaan, gingen zij naar de tempel en aanbaden daar de mummie, maar hoopten ook dat die mummie hen een dienst bewees in ruil voor de offergave en zorgde voor een goede oogst. Je ziet ook dat op het gewaad van de mummie draken zijn afgebeeld en wolken. En dat noemen ze in de iconografie gelukbrengende wolken, omdat die wolken regenhoudend zijn, die bevatten water. En dat is voor een boer ontzettend belangrijk. China leeft gewoon van de akkerbouw.
En er was nog iets met hem.
In Mannheim is de mummie op een gegeven moment naar het ziekenhuis geweest en door een scan gegaan. En bij het lezen van die scan kwamen we erachter dat hij een wortelabces had bij een van zijn kiezen. En een abces waar hij flink veel last van moet hebben gehad. Dus deze monnik heeft kiespijn geleden. En het kan zelfs zijn dat in de 11e, 12e eeuw, de tijd waarin hij leefde, dit abces geleid heeft tot zijn dood. Gewoon door een bloedvergiftiging. Er waren nog geen antibiotica en dan kan het helemaal verkeerd uitpakken. Maar over de doodsoorzaak zijn we nog niet helemaal zeker.
U hoorde Erik Bruin over de boeddhistische mummie die deel uitmaakt van de tentoonstelling Overleven na de dood in het Drents Museum in Assen. En meer informatie vindt u als altijd op onze website bosrtv.nl. Deze maand presenteren we een nieuwe serie portretten van onbekende Nederlandse boeddhisten. Ze komen tot stand in samenwerking met de Fontes Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg. De studenten gingen op zoek naar beoefenaars die meditatie inzetten om hun werk beter te kunnen doen. Vandaag het portret van Lucas Vermeulen. Hij is al 8 jaar werkzaam als brandweerman. Vooral na een ingrijpend voorval is hij een paar dagen bezig om te verwerken wat er is gebeurd en hoe hij alles heeft aangepakt. Om hier beter mee om te gaan is Lucas gaan mediteren.
Ik heb 1 jaar of 7 geleden een ernstig ongeluk gehad. Heb ik mijn rug gebroken. En ik ben toen zo goed geholpen door onder andere de ambulancedienst, dat ik toen wel na heb zitten denken van het is toch wel heel fijn om dit voor mensen te kunnen doen. Toen ik aan het revalideren was, toen kwam ik in het lokale krantje tegen dat ze vrijwillige brandweermensen nodig hadden. Nou, toen dacht ik van hoe kan ik nou het best mijn revalidatieproces afsluiten door gewoon een keuring met die brandweer te doen en kijken of ik er doorkom. En zo is het eigenlijk gaan rollen. Nou, dan schrik je gewoon van elk piepje. Tenminste, bij mij werkt dat zo. Ja, dat doet wel wat met je. En dan denk je van, goh, waarom maak je zo druk om dingen? Dus het is eigenlijk heel goed om van tevoren, en dat leer je gedurende dat je dat werk doet, waarom ga ik daar nou naartoe? Wat is mijn doel? En dan word je er ook wel rustiger in. Een jaar geleden ben ik begonnen met zenmeditatie. Toevallig in mijn woonplaats werd er geflyerd voor zenmeditatie. De associatie die ik hem heb is een beetje zweverig. Nou, dat was volgens hun helemaal niet. Het was keihard werken. Nou ja, dat spreekt me dan gelijk al aan. En ik moet zeggen dat dat ook zo is. Ik denk dat de indruk van de brandweer ook wel een beetje een macho wereld is. Nou, dat gevoel heb ik helemaal niet. Dat ik dit aan het doen ben om zelf rustiger te worden en meer structuur in mijn denken te krijgen. Nou, daar werd eigenlijk heel goed op gereageerd. En het is ook niet zo dat ik het nou met een grote sticker op mijn trui loop van, goh, kijk mij nou eens even met mijn meditatie. Dat is het ook niet. Dus ik denk dat je dat gewoon een beetje moet doseren. En ja, niet iedereen heeft daar misschien begrip voor, maar als het voor mij werkt, dan is het prima, denk ik. Als je de tijd hebt om je even terug te trekken, om over dingen na te denken, dat is heel goed. Maar ja, je moet natuurlijk met mensen samenwerken. En dan kan je niet de hele dag een meditatiehouding aannemen. Dat werkt gewoon niet. Met het gesprek wat we hier hebben, concentreer ik me nu op dit gesprek. Maar ik hoor ook dat ze daar met de hoogwerken bezig zijn. Ik zie hier ook nu een ambulance voor de deur staan. Maar ik denk wel dat die meditatie wel helpt om in het contact met anderen, ja, doelen te bereiken. Dat is ook een beetje het loslaten. Hè? Ik bedoel, dat zijn ook allemaal opgeleide en getrainde mensen. Die kunnen net als ik ook professioneel hun werk uitvoeren. Er gebeuren altijd dingen waar of de mensen waar je mee samenwerkt misschien niet zo'n goed gevoel bij hebben gehad, of dat jij zelf niet zo'n goed gevoel bij hebben gehad. En dan de vraag is dan, hoe reëel is dat? Kan ik daar zelf iets van leren? Doe ik het volgende keer anders? Of moet ik misschien met die persoon in kwestie dat gesprek maar eens aangaan van, goh, volgens mij zit de vork zo aan de steel. En dat kan je met meditatie, kan je dat wel oplossen, ja. Brand op camping. Jongens, ik ben er vandoor. Elke dag fiets ik naar mijn werk. Maar als ik een dienstweek heb, heb ik de hele week deze auto. Ja, je kan zeggen tot je beschikking, maar eigenlijk is het een blok aan je been. Want je kan de hele week niks zonder dit voertuig. Je gaat boodschappen doen met het voertuig. Maar als je dan verder denkt en je denkt aan je gezinsleden, die vinden dat ook lastig. Ja, daar praten we ook wel veel over. Maar ja, op een gegeven moment is het ook zoals het is. Ouders die doen bepaalde aspecten heel goed en gewoon een aantal aspecten minder goed. En dat doe ik als ouder ook. En het is natuurlijk wel interessant om dat te ontdekken van, ja, wat vind jij daarvan? Wat vind jij goed en wat vind jij dat er beter kan? Als je zit te mediteren, dan heb je ook al die gedachten in je hoofd en probeer dat te reguleren. Ja, dat werkt natuurlijk in je hele leven werkt dat door. En niet alleen bij de brandweer, maar ook thuis. Als ik dingen doe, doe ik het met aandacht. Ik heb 4 kinderen en ik maak voor hun allemaal de lunch klaar. En de een die wil het zo en de ander die wil het zo. Nou, in het begin vond ik dat heel vervelend. Want ik dacht van, ja, we doen gewoon iedereen hetzelfde. Iedereen krijgt pindakaas en daar klaar mee. Maar ik vind dat zij ook een keuze hebben daarin. Dus mijn dochter wil bijvoorbeeld geen boter erop. Nou, dan doen we geen boter erop. En als je dingen niet met aandacht doet, dan smeer je wel eens een boterham met boter. Voor die tijd was dat heel vaak het geval. Dus in die zin merk je dat als je dingen met aandacht doet, dat het werkt. En dat zijn natuurlijk maar hele kleine dingetjes dit. Maar ja, begin bij het kleine en kom bij het grote uit. Ik mediteer 2 keer 20 minuten per dag. En ik sta heel vroeg op om rust te hebben. En zo zeg ik, 's avonds zoek ik ook altijd een plek in het huis waar het rustig is. Ik heb een gezin met 4 kinderen, dus dat is een uitdaging op zich. Maar dat gaat me aardig af. Soms sla ik het dan wel eens een keer over, maar ik merk gelijk als ik het een keer niet doe, dat voelt niet compleet. Het voelt niet goed. Maar ja, het is natuurlijk ook weer een utopie om te denken dat je met elke stressvolle situatie die je tegenkomt, dat je even tot 5 gaat tellen of tot 10 gaat tellen. Maar de praktijk is dat het wel werkt. Maar dat doe je gewoon niet altijd. Je doet ook een hele hoop dingen omdat je anderen ermee wil plezieren. Dat is op zich denk ik een hele mooie gedachte, maar zo werkt dat niet altijd. Je moet ook jezelf daar denk ik in beschermen, dat je niet alles kan doen. Ja, dat lukt gewoon niet. Maar ja, of dat nou helemaal specifiek vanuit meditatie komt, ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik ben natuurlijk ook nog maar een jaar met meditatie bezig. En er is nog wel een hoop te doen op dat gebied, denk ik.
Dit was een bijdrage van Connor Klerks, Ramona Molhoop en Maarten van den Hoven van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg. Fort Werk aan het Spoel is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een eeuwenoud verdedigingswerk in het rivierengebied. In maart en april van dit jaar zijn 4 kunstenaars er om beurten aan het werk. In een atelier naast de Lek. Ze slapen in een bunker en hebben geen beschikking over telefoon, internet of zelfs maar een fiets om Culemborg te bereiken. Het project heet Boeddha in de Linie. Leen Kaldenberg is de eerste die het aandurft. Voor zijn vertrek bezocht Agnes Sommer hem in zijn huis in Leermens, Oost-Groningen.
We zitten hier in het huis van Leen Kaldenberg. En aan alle kanten zie je Gronings landschap. Nou ja, aan de voorkant zie je eigenlijk een kerk. Kerkje, terpenkerk. Hoe noem je dit hier eigenlijk?
Een wierde.
Dit is een vierde. Nou, in ieder geval is het een bult in het landschap. En je kijkt uit over groene vlakte met bruine bomen en grijze wegen daar doorheen. En dat is ook ongeveer wat je ziet in jouw kunstwerken.
Ja, het is heel erg elementair landschap.
Ja, en je kunstwerken zijn ook heel erg elementair. Mag ik dat zeggen?
Ja, dat mag je zo. Je mag het ook zo zien.
Ja. Denk jij er heel anders over? Ik, je en jij, want dat mag.
Dat mag, ja. Nee hoor, het is heel duidelijk landschap wat in zijn essentie wordt weergegeven.
We zitten hier in zo'n soort woonkeuken met 2 megafornuizen, waarvan eentje hout gestookt. En op de andere staat een zalige appeltaart. En hier achter mij staat een rek vol met serviezen en prachtige wijnen en sfeervolle kaarsen en mooie, hoe heet zo'n ding, een terrien, hè? Toch? Een terrien, ja. Ja. Meneer is kok geweest.
Ik heb jarenlang professioneel gekookt. Ik doe dat nog steeds heel graag en ontvang hier ook met heel veel liefde gasten. Ja.
Is er ook een overeenkomst tussen koken en schilderen?
In mijn geval zeker, want ik maak mijn eigen verf. Dus dat ik begin met het splitsen en scheiden van eieren in dooier en eiwit. En ga dat mengen met tot poeder vermalen pigmenten. En gebruik olie en water tot een soort pasta. Dus ja, het is heel erg koken. Alchemie zou je bijna willen zeggen, ja.
En die kleuren die maakt u ook zelf?
Ja, ik heb wat basispigmenten en daar ga ik mee aan het werk. En het is ook het allerbelangrijkste onderdeel van mijn werk. De kleur benaderen zoals ik ze zie, zoals de werkelijkheid, de dagelijksheid van kleur. Zoals de hemel nu is, zo mooi zacht. Een beetje grijs, met heel voorzichtig wat blauw. Dat is voor mij een uitdaging om te maken, ja. En zo kun je ook over die enorme kleivlakte kijken hier, hè. Het is stoffig, maar het neemt ook kleur aan van de omgeving. En zeker als de zon ondergaat, dan merk je dat klei ook bijna rood kan worden. En ja, dat zijn dingen waar ik me door kan laten verleiden.
De horizon is ook heel belangrijk.
Ja, de horizon is eigenlijk de grootste dialoog in mijn werk. Waarom heb ik die horizon nodig? Om het beeld kracht te geven. En kan ik ook zonder? En ja, dat zijn van die dialogen waar ik me uiteenzet.
Hoe stelt u zich dat voor in de uiterwaarden? U bent er ook geweest om te kijken.
Ik moet je zeggen dat ik me eerder aan het losmaken ben van alles waar ik mee bezig ben, als dat ik me voor kan stellen hoe ik daarop reageer. Ik weet het niet.
Van het landschap losmaken of van Gerard losmaken of van Bo?
Ja, het is en. Nou, je bent zo geneigd om alles in te gaan pakken. Maar ik kom erachter dat je alles uit moet pakken. En open moet staan. En gewoon moet kijken wat er gaat gebeuren.
We gaan even door een gang. En dan komen we in de kamer waar ook een grote tanka hangt. U bent van het Tibetaanse boeddhisme.
Ik studeer Tibetaans boeddhisme. Ja, Sogyal Rinpoche is de leraar die ik volg.
En de koan is dus nieuw voor u, want dat hebben ze daar niet.
De koan is nieuw, ja. Alhoewel het natuurlijk contemplatie niet nieuw is. En ik heb ook het gevoel dat dus ook niet alleen met een koan gebeurt, maar dat het ook met die rivier gaat gebeuren. Het kunnen luisteren naar het verhaal van de rivier is misschien wel net zo belangrijk als de koan.
Hier is geen rivier, hè?
Nee, hier is een dijk. Heel erg in de verte zie je de dijk en daarachter is de Waddenzee.
Wat ga je meenemen?
Waar ik achter kom is dat ik vooral heel veel materiaal mee ga nemen dus. Hè? Dus mijn pigmenten. Op locatie wordt continu voor verse eieren gezorgd. Dus als ik mijn verf kan maken, dan kan ik dat ter plekke doen.
Ik heb hierachter ook kippen gezien. Jij doet dat gewoon van je eigen spul.
Ik ben bijna... Ja, nou, het zijn 3 hennetjes. Ze hebben wel een productie, maar soms overtref ik ze.
Dan leg je zelf meer, bedoel je?
Dan leg ik bij, ja. En ik neem een beoefening mee.
Hoe doe je dat eigenlijk, je beoefening meenemen?
Nou, ik neem in ieder geval mijn dagelijkse boek mee waar ik mijn studie in doe. Nou, tegenwoordig is dat allemaal digitaal. Komt er ook geluid uit. Wat wel een rode draad is in het doen van mijn beoefening, is dat ik steeds meer het gevoel heb dat ik werk met mijn waarnemen, met mijn perceptie. En dat die heel erg door de beoefening beïnvloed wordt. En ik maak natuurlijk dan als schilder gelijk de link met mijn eigen waarneming naar de natuur. En het unieke van deze twee, de schilder en de beoefenaar op deze locatie, maakt dat ze gewoon onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Prachtig, toch? Ja, misschien is dat ook een soort koan om daarin op te lossen en de grenzeloosheid ervan ook te ervaren en dat alles één is in dat opzicht, ja.
Een week later arriveert Leen in Fort Werk aan het spoel. Het atelier staat aan de dijk. En hier verderop heb je zo'n doorkijkje. En dan kijk je zo op de rivier. De Lek. Het is hier een beetje drassig. Intussen staat Leen een beetje verweest in het atelier aan de dijk. Tussen zijn doeken en potjes pigment.
Hoe moet dat nou? Ja. Ik moet nog in mijn rol komen natuurlijk. Dus eens kijken, wat is nou de goede kant en de richting? En waar komt de zon op? Waar gaat die onder? Waar zet ik mijn altaar neer? Waar ga ik beoefenen? Niet met mijn gezicht naar de dijk.
Het zijn aan 3 kanten ramen. Je ziet hier ontzettend in het zicht van iedereen.
Ja. Daarom denk ik dat als dat voor de helft geblindeerd is, dat ook, alleen het bovenste deel, is dat helemaal perfect.
In deze week ga je ook extra beoefenen.
Ja. Vooral hier, denk ik ook, omdat het bij de rivier is. Het is zo markant, die bunkers en dat water. En dan ik er ook nog bij.
Hoe vind je de lucht hier?
Nou, vandaag is het zunig. Ons ben zunig met de licht.
Want je bent nog wel wat gewend op dat gebied.
Zeker, maar toch een hele andere dynamiek in het landschap. Eigenlijk is het hele werk aan de spoel is al op een verhoging. Hè. We kijken neer op de rivier. En ja, wat ik gewend ben in Groningen is dat je tegen de klei opkijkt. Zoveel is er. Het land is zwaar. En ik denk dat dat ook heel karakteristiek is voor een noordelijke schilder. Dat je veel zwaar land ervaart. En hier, die lucht, die speelt een hele grote rol. Daar ga ik me de komende dagen mee verhouden, denk ik. Ja.
Goed, gaan we naar de bunker? Zo, nu zijn we in de bomvrije bunker. Leen krijgt hier nog de laatste instructies. van Elisabeth Terborg, de moeder van het project. De sleutel wordt overhandigd.
Down.
Dit is een plechtig moment. Dit is van de bunker hier.
Ja.
En die met het hengseltje eraan, zeg maar. Ja. Die is van het atelier.
Okay.
Ja. En dat is, soldaatje is dat van het fort. Zodat je niet in de war kan raken dat dit wel een militair erfgoedplek is. En niet een zomaar een plekje.
Kom ik er niet aan.
Hier ligt ook veel leed, hè? Dat kan heel erg nadrukkelijk aanwezig zijn.
Maar goed, daar gaan we mee aan het werk komende 2 weken.
Ja, wat ga je daar eigenlijk mee doen?
Een confessiebeoefening. Narankutjak heet dat. Een beoefening die heel erg door alle lagen van leed en karma. En niet alleen jij en ik, maar ook het water van de rivier. Wat een eeuwenoude geschiedenis kent. En als we dat met elkaar kunnen beïnvloeden, zo 2 weken. Nou.
Dat is onderdeel van jouw project.
Dat wordt een onderdeel van mijn persoonlijke practice, ja.
Na iets meer dan een week zoek ik Leen weer op in het atelier bij het fort. Het atelier is nu echt een atelier. Er liggen hier overal kwasten en afwasborstels en zo'n rastertje om spetters mee te maken.
Te spatten, ja.
Ja.
Een beetje van de kleuterschool.
Precies.
Ja, een beetje een tandenborstel.
Nee. Je zei net, ik maak allemaal regels.
Ja, het zijn allemaal lijntjes en ik zet ze ook echt als een lijn. Het laat zich op een gegeven moment een beetje lezen, lijkt het wel.
En wat lees jij?
Nou, het landschap. De rivier en het stromen en het meebewegen en de lucht en het vermengen. Hè? Door al die lijntjes en die aanwezigheid van kleuren. En doordat ik er weer overheen ga met grijze en witte, verdwijnen ze ook weer een beetje. En voel je ze misschien meer als dat je ze ziet. En dat is heel erg spannend. Het is heel raar, maar die plek vraagt gewoon om te werken. En ik moet je zeggen dat aan de ene kant vind ik het heel zwaar, hè, dat te kunnen zijn hier met zo'n fortgrot. Ik ben zo blij dat ik weer zo in de rivier kan verdwijnen. Ja, dat is eigenlijk ook een soort natuurlijke beweging. Ze hebben elkaar alle twee nodig, als het ware.
Ah, je hebt een evenwicht ontdekt.
Ja.
Ligt het evenwicht op de weg, waar we nu op uitkijken?
Nee,
waar
de weg is eigenlijk een soort van referentie aan dat de tijd gewoon doorgaat. Iedereen rijdt er doorheen en gaat zijn eigen ding doen. En ik sta stil en ik sta hier bij de rivier en ik slaap in de grot. Ja.
Ja, de grot ligt aan de overkant van de weg. En dan heb je de weg en dan heb je het atelier en dan heb je de rivier.
Eerst dacht ik van, nou, dit is een hele, hele markante plek. Heel zwaar, maar het tegendeel zwaar. Het is echt een soort viering van licht, lucht en ruimte. Het is zo geweldig.
Maar dat is aan deze kant van de weg, de rivierkant.
Duidelijk de werkplek, ja. Ja.
Maar valt de lichtheid ook mee aan de andere kant van de weg?
Die is helemaal weg. Het is een heel ander soort verbinden wat ik daar ervaar.
Is dat zwaar werk?
In het begin had ik wel zoiets van, wat maak ik toch van die ontzettend lange wandelingen? Met een hele grote cirkel om iets heen loop. En na een dag of 2, 3 kwam ik er een beetje achter dat dat heel erg met die plek te maken had. Met dat kunnen zijn in zo'n gewelf waar 6 meter aarde boven je ligt en waar in de historie heel veel gebeurd is, waar je eigenlijk, als je beoefening wil doen, je hart wil openen. Ja, dat vond ik geen makkelijke.
Zullen we er eens heen lopen?
Wil je dat?
Ja.
Moet even schoen aantrekken. We zijn in
de deur
Holland,
gaat op
hè?
Slot, ja.
Ja.
Ja, dat gebrom, dat moeten we op de koop toenemen. Er staat hier zachtjes een beoefening aan.
Ja, ja, het zijn de monniken die een beoefening doen. Ja.
Dat heb je altijd aanstaan?
Ja, ja. Ik kwam erachter dat voor mij een hele goede manier is om hier te zijn en te werken. En ook als ik aan het werk ben, en niet beoefen, is er toch een beoefening die hier plaatsvindt. Ja.
Dat moet.
Nee, dat moet niet. Maar ik heb het nodig om het hier te kunnen zijn. Het is een beoefening die heel erg te maken heeft met het zuiveren van jezelf en je omgeving. En, ja, en ook van wat er misschien wel geweest is en dergelijke.
Hoe heet die ook alweer?
De Narakuntje.
Ja, vrij zwaar geschud, heb ik begrepen.
Het is doelgericht. Zwaar geschud, dat slaat heel erg op wat geweest is. Ja. En nu gaat het over het loslaten en het binnenlaten van...
En dat heb je aanstaan de 24 uur per dag?
Ja, ja. 'S nachts zet ik me iets zachter. En ik behoef mee, met regelmaat kom ik hier om gewoon...
En dan kan je zo invallen.
Ik kan zo invallen. En dat geeft ook een soort van verbinding. Omdat ik eigenlijk op twee plekken ben. Ik ben daar aan het werk en ik ben hier aan het beoefenen. Dan verbindt dat. Ik moet je ook eerlijk zeggen dat het me ook een vorm van...
Kun je me iets harder zetten?
Veiligheid biedt. Van bescherming. Dat wat is, dat het goed is en dat ik hier kan zijn. Ja. Ja.
Hier staat dus in de hoek het bed. En daarnaast ook weer een altaar.
Ja, dit is voor mijn ochtendbeoefening. En gedurende de dag, als ik deze beoefening kom doen, die je nu hoort.
Ja.
Maar 's morgens begin ik hier...
Je begint hier in te vallen met deze monniken.
Ja, als ik kom, overdag kom. 'S morgens begin ik hier met mijn meditatie. En opende de dag en doe ik mijn dagelijkse beoefening. En ook heel uitgebreid deze beoefening. En ik begin ook... Ja, in de avond, als ik terugga naar deze plek, doe ik hier ook mijn uitgebreide dagelijkse avondritueel. Ja, de tzok, zoals wij dat noemen. De sadhana-beoefening. Nou, dat houdt je van de straat.
Al zeker als je het 5 uur per dag doet.
Nou, maar het gaat vanzelf. Het is geen klus. Tijd is heel relatief.
Hoe voelt het om hier te zijn?
In het begin vond ik het heel zwaar en merkte ik dat het me heel onrustig maakte. Ik slaap nu heel, heel goed en de enige onrust zijn wel eens de nachtelijke bezoekers die zo over de vloer heen kruipen en...
Trippelen.
Trippelen vooral, ja, ja. En mij laten weten dat het vooral de angst is waar ik mee te kampen heb en niet het beest zelf.
Maar, heb je ze ook gezien?
Ja, 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 ik heb ook gebarricadeerd. In de bunker heb ik weer verstevigd, als het ware, zou ik maar zeggen. Ja, dus 's avonds doe ik deze...
Dit is niet een fanfare die langskomt, dit hoort bij de monniken. Ja, hier zijn rollen, die worden dan voor de grote kier onder de deur door... gelegd.
Niet van buiten. En, ja, het is een zware stalen deur.
Met tralieramen.
Met tralieramen en een enorme opening aan de onderkant waar het heel erg doorheen tocht. Maar ook waar alle ongedierte vrij spel heeft. En we zitten hier aan het water. Dus er is genoeg.
Hoe groot zijn ze?
Ik denk een 25 centimeter.
Zonder staart of met?
Nee, die staart zie ik niet zo heel goed. Okay. Die tellen we niet mee.
We laten de monniken dus achter.
Ja. Fijn gevoel, hè? Vind je niet?
Ja, het is echt een hoop lucht als je naar buiten komt.
Maar ook dat er van binnen nog steeds gewoon iets gebeurt. En dat daar gewoon een proces op gang is. Ja, vind ik wel heel mooi. Ja.
Ja. Nou, en dan ga je 's morgens, dan heb je je gebed gedaan en...
Ja, en dan ga ik naar de rivier. Ja, het is ook goed om dat zo te ervaren naast die stilte en die onbewogen tijd in zo'n fortgrot. Daar is eigenlijk heel weinig gebeurd. Er wordt wat opgeslagen, maar er is niets gebouwd. Terwijl waar we nu naartoe lopen, de rivier, die is eigenlijk continu aan het stromen. Die stopt maar niet, wordt niet moe. En gaat maar door en vervoert alles, transporteert alles. En neemt ook die geschiedenis, die vervelende dingen van die geschiedenis, eigenlijk heel makkelijk mee. En wat zo mooi is, deze tijd van het jaar, alles gaat weer bloeien en zo. Dus het geeft ook weer aan dat het allemaal zo relatief is.
Ja, je zit dus midden in de tijdloosheid of eindeloosheid of lange duurprocessen. daar binnenin jouw grot. Ja. En hier het verstrijken en het doorgaan van de tijd. En dat laat je ook zien op je schilderijen.
Op een bepaalde manier is dat wel iets wat zichtbaar wordt. Ja. Ik zat vanmorgen te bedenken dat ik eigenlijk ook die koan die we meegekregen hebben, als het ware ook zichtbaar aan het maken ben voor mezelf. Mm. En dat is dus meer met beeld dan met woorden.
Speelt hij nog een rol?
Hij speelt nog een rol in die zin dat het me af en toe stil laat staan en weer even laat bewust maken van al die diverse processen die eigenlijk tegelijkertijd spelen.
En alles staat hierop uitbotten. Er zit een hoop energie in.
Geweldig, hè? En dat heeft zoveel kracht in relatie tot de grot waar we verblijven. En ja, dat is gewoon balans, heet dat. Evenwicht. Ja. Ja. Het helpt elkaar enorm.
Voor mij is het toch het overwinnen van het leven.
Nou inderdaad, die positieve lijn. Hè? Dat je ook niet verbindt met dat zware en ook niet met je eigen geschiedenis. Je wordt daar ook heel erg bewust van. Maar dat je het laat zijn als iets wat je ook weer kan laten. En dan kun je er ook een beetje mee bewegen.
Leen Kaldenberg was de eerste van de vier kunstenaars die in het kader van het project Boeddha in de Linie 2 weken in Fort Werk aan het spoel zat. De volgende is Erko Kervan, bekend van haar portret van de Dalai Lama Made in China. En zij is te horen in de uitzending van Hemelsbreed op 2 april. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Marloes Lazaal, eindredactie Maurice Lapalière, techniek Rob Gerritsen. Op onze website BOS-RTV kunt u van alles vinden over onze radio- en tv-programma's, plus een archief met al onze uitzendingen. En daarnaast kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BOS-RTV. Volgende week dinsdag zijn we weer terug op Radio 5 met Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om middernacht. Graag tot dan.